In Lucas 10, vers 29 staat: Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg: Wie is mijn naaste? Emmet Ross heeft een monoloog geschreven waarin de wetgeleerde aan het woord is. Ach, ik wil dat wel eens zien. Dat was het eigenlijk. Ja, dat was het. Ik wil dat wel eens zien. Zo'n man die een hele menigte mee weet te krijgen, dat is interessant, dat is een fenomeen. Zoiets kom je niet elke dag tegen, natuurlijk ben ik daarin geïnteresseerd, gewoon vanuit mijn beroep. Ik houd me nu eenmaal bezig met het gedragspatroon van mensen. Daar gaat het om in de wet, nietwaar? Ik wilde die man observeren. Ik wilde nagaan wat hij precies zei en hoe hij het zei. Er bestaan allerlei trucs voor een redenaar om zijn publiek te boeien. Overal bestaan trucs voor. En als iemand de spelregels van de retorica beheerst, en hij heeft dan ook nog een soort uitstraling, een soort charisma, dan ligt het in zijn macht om mensen te betoveren, te verleiden waar ze bij staan. Ik had veel gehoord over de Nazarener en ik wilde hem wel eens bezig zien. Daar ging het om. Ik moet zeggen, de man viel me mee. Hij gebruikte gewone woorden. Hij praatte rustig, geen geheimzinnig gedoe, geen stemverheffing, geen gebalde vuisten, niets op aan te merken. Maar ik verbaasde me over wat hij vertelde en hoe hij het vertelde. Ik merk dat ik dat moet toelichten. Het lijkt een beetje in tegenspraak met wat ik net zei, nietwaar? Kijk, hij zei zo ongeveer dat God een bepaald inzicht verborgen houdt voor wijze. Laat ik maar zeggen, goed onderlegde mensen. En dat hij dat inzicht openbaart, of eigenlijk weggeeft aan, onmondige, ongeletterde, zeg maar kinderen. Dat is niet mis. En terwijl hij dat zei, kon hij zijn lachen haast niet houden, nou vraag ik je. Daar komt nog bij, hij richtte zich speciaal tot zijn leerlingen en begon ze de hemel in te prijzen. Zij waren zo bijzonder, zij konden horen en zien wat profeten en koningen vergeefs hadden gezocht. Nou ja, ik heb die mensen eens goed opgenomen. Volgens mij zijn het geen lichten. Beste brave kerels zo te zien, maar eerlijk, wat zouden ze mij kunnen vertellen dat ik niet wist? Hoe dan ook, ik wilde de Nazarener om opheldering vragen over zijn uitspraken. En ik sprak hem aan met meester, net als de anderen. Ik vroeg, meester, hoe moet ik leven om eeuwig te leven? Ik voelde me veilig. Wie kon aan me zien dat ik wetgeleerde was? Hij zocht me tussen de rijen en lachte naar me. Vertel eens, zei hij. Vertel eens, hoe staat het in de wet geschreven en hoe heb je dat gelezen? Zoiets kun je me in mij rustig vragen, ik wist het woordelijk. U zult God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Heel goed, zei hij, hou je daar nu maar aan en jij zult leven. Hij lachte nog steeds. Hij had me door, maar hij liet me niet afgaan. Om mezelf een houding te geven, bleef ik aandringen. Ja, maar wie is mijn naaste? Ziezo, dacht ik, daar heb je niet van terug. Hij nam de uitdaging aan en hij legde het uit met een simpel voorbeeld waar ik in geen 1000 jaar op gekomen was. Stel je voor, zei hij, een reiziger wordt ergens tussen Jeruzalem en Jericho overvallen door struikrovers. Ze stelen zijn geld en zijn kleren en of dat niet genoeg is, ze slaan hem in elkaar. Daar ligt hij voor dood aan de kant van de weg. Er komen die dag 3 andere reizigers langs, een priester, een wetgeleerde en een Samaritaan. De priester ziet de man liggen, maar hij gaat aan de andere kant van de weg voorbij. De wetgeleerde ziet de man liggen en hij gaat aan de andere kant van de weg voorbij. De Samaritaan ziet de man liggen. Nu heeft een Samaritaan alle reden om een Jood aan zijn lot over te laten, want Joden behandelen hem als een tweederangs mens. Maar de Samaritaan loopt niet door. Hij wordt er beroerd van als hij de man ziet. Hij verzorgt zijn wonden, brengt hem naar een herberg en belooft alle onkosten te vergoeden als hij op de terugreis is. Welke van deze 3 is de naaste van de beroofde man? De Samaritaan, brulde de menigte. De Samaritaan, mompelde ik. De Samaritaan, vroeg hij. Hij bleef me aankijken. Ja, degene die zich om hem bekommerde, die hart voor hem had, zei ik. Ik probeerde het zo goed mogelijk te formuleren. Degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Je hebt je antwoord, zei hij. Daarmee kon ik gaan en ik ging.
Ik wilde het hele incident uit mijn hoofd zetten, want ik geneerde me een beetje.
Ik had toch het gevoel dat ik een figuur had geslagen. Maar het verhaal liet me niet los. Zo'n klein verhaal en toch, ik bleef het voor me zien. Die reiziger op weg naar Jericho, de rovers in de hinderlaag, de overval en de mishandeling. Weg met dat stuk ongeluk. Maak die lendeling af. Het leek of ik er zelf bij was. Je zult daar liggen op die godverlaten weg, stinkend van het bloed en de doodsangst, vliegen op je lijf, stof, vuil. Van wie kun je hulp verwachten? Toch zeker van een priester, zou je zeggen. Een priester maakt er zijn beroep van om de naaste te zijn van iedereen. Of anders wel van een wetgeleerde die uit zijn hoofd heeft geleerd wat goed is. Niet van een Samaritaan. Een Samaritaan hoeft jou niet te helpen. Je wilt immers niet eens iets met hem te maken hebben. Nee, je stelt je hoop op die twee beroepsnaasten. Mis. De priester helpt je niet. Hoezo niet? Wat denkt hij dan? Hoe verantwoordt hij dat voor zichzelf? Daar kun je naar raden. In elk geval vindt de priester een uitweg. Die man daar langs de weg is 10-1 al dood. Een priester mag een dode niet aanraken. Moet hij zijn beroepsethiek op het spel zetten voor een wildvreemde vent die onder zijn handen kan doodgaan als hij tenminste nog leeft? De priester loopt door. De wetgeleerde helpt je niet. Waarom niet? Wat denkt hij? Heeft hij geen gewetensbezwaren? Hij wikt en weegt de wet. Wat staat er in de wet? Er staat, gij zult niet stelen, gij zult niet doden. Dat staat er en daar houdt de wetgeleerde zich aan. Maar waar staat, gij zult u bekommeren om een kerel die tussen Jeruzalem en Jericho ligt te creperen? Dat staat nergens. Hij loopt door. Waarom komt er nou juist een wetgeleerde voor in dat verhaal? Sloeg dat op mij? Nee, moet toeval zijn. Waar was ik gebleven? Oh ja, bij de Samaritaan. De Samaritaan denkt helemaal niet. Hij wordt heet en koud, de adem stokt in zijn keel. Hij krijgt tranen in zijn ogen, noem maar op. Maar hij denkt niet. Voor hij erbij stilstaat, is hij al bezig die afstotend smerige wonden schoon te maken. Ja, ik lig daar bewusteloos. Hij knielt naast me op de weg. Hij maakt sussende geluiden. Hij praat tegen me. Stil maar, ik ben bij je. Hij brengt me in veiligheid. Hij redt mijn leven. Niet omdat hij uit is op een beloning of op dankbaarheid. Hij zal weg voordat ik bijkom. Ik moet zeggen, hoe langer ik nadenk over dat verhaal, hoe meer spijt ik krijg dat ik niet nog wat heb kunnen vragen aan die man uit Nazareth. Het is namelijk een ongelooflijk knap verhaal. Je kunt je elk woord aantrekken. Ik had achteraf willen vragen, wie is de naaste van de Samaritaan? Op dat moment toch die man. En wie waren de naasten van de priester en de wetgeleerde? Of hadden ze zelf geen echte naaste meegemaakt? Geen moeder die van hen hield, ook als ze het niet verdiende? En die rovers? Heeft een rover een naaste? Je gaat je steeds meer dingen afvragen. Ik zou willen weten hoe ik gedaan had op die weg. Ben ik net als de wetgeleerde uit het verhaal, als de priester, als de Samaritaan? Ben ik misschien wel zoals de rovers? Nee, dat niet. Maar had ik zo kunnen zijn als mijn leven op een andere manier was gelopen? Ik kan het me niet voorstellen, maar weet je zoiets ooit zeker? Wat ben ik eigenlijk? Hoe ben ik eigenlijk? Daar zit ik mee en ik kan het niet meer vragen. Staat er iets in de wet dat me verder helpt? Dan zou ik het wel eens willen zien.